Wij willen de brief aan Filemon met elkaar lezen. Ik doe dat uit de Telos-vertaling. De brief aan Filemon. Daar is deze ene avond aan gewijd. De brief bestaat ook maar uit één hoofdstuk van 25 versen. Paulus, een gevangene van Christus, Jezus en Timotheus, de broeder. Aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider. Aan Apphia, de zuster. En aan Archippus, onze medestrijder. En aan de gemeente in uw huis. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God terwijl ik u altijd gedenk in mijn gebeden, daar ik hoor van uw liefde en uw geloof dat u hebt tot de Heer Jezus en jegens alle heiligen, opdat uw gemeenschap in het geloof krachtig wordt, in de erkenning van al het goede dat in ons is voor Christus. Want ik had veel blijdschap en troost wegens uw liefde, omdat de harten van de heiligen door u, broeder, verkwikt zijn. Daarom, hoewel ik in Christus veel vrijmoedigheid heb u te bevelen wat gepast is, doe ik ter wille van de liefde liever een beroep op u, daar het zo met mij is dat ik, Paulus, een oud man ben en nu ook een gevangene van Christus Jezus. Ik doe een beroep op u aangaande mijn kind dat ik in mijn gevangenschap heb verwekt, Onesimus, die u vroeger van geen nut was, maar nu en voor u en voor mij zeer nuttig is, die ik aan u heb teruggezonden. Hem, dat wil zeggen, mijn hart. Ik had hem wel bij mij willen houden, opdat hij mij namens u zou dienen in mijn gevangenschap voor het evangelie. Maar zonder uw goedvinden heb ik niets willen doen, opdat het goede bij u niet als uit dwang, maar vrijwillig zou zijn. Want wellicht was hij daarom voor een tijd van u gescheiden, opdat u hem eeuwig zou bezitten. Niet langer als slaaf, maar meer dan een slaaf, een geliefde broeder. Vooral voor mij, hoeveel te meer dan voor u, zowel in het vlees als in de Heer. Als u mij dus voor uw deelgenoot houdt, neem hem aan als mijzelf. En als hij u enig onrecht heeft aangedaan of u iets schuldig is, breng dat mij in rekening. Ik, Paulus, heb het met mijn eigen hand geschreven. Ik zal het betalen om u niet te zeggen dat u bovendien uzelf aan mij schuldig bent. Ja, broeder, laat mij voordeel van u hebben in de Heer. Verkwik mijn hart in Christus. Ik heb u geschreven in vertrouwen op uw gehoorzaamheid, daar ik weet dat u zelfs meer zult doen dan ik zeg. En bereid mij tevens ook huisvesting, want ik hoop door uw gebeden u geschonken te zullen worden. U groeten Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Tot hier doet de lezing uit het woord van God. Ik wil u eerst iets zeggen over de achtergronden van de brief en daarna heel in het algemeen over het karakter van deze brief. En dan ten derde willen we ingaan op verschillende bijzonderheden, vers voor vers. We weten dat Paulus 2 maal in de gevangenis in Rome heeft gezeten en de tweede keer is dat beëindigd met zijn marteldood. Die eerste keer wordt ons beschreven in Handelingen 28. Het boek Handelingen eindigt daar tamelijk abrupt. Maar we weten, we kunnen dat indirect opmaken uit de brieven, maar we weten het ook uit de ongewijde geschiedenis, dat Paulus na die eerste maal weer is vrijgelaten en daar ook weer reizen heeft gemaakt om daarna na enige tijd weer opnieuw gevangen gezet te worden en ditmaal, zoals gezegd, eindigde het met zijn marteldood. Tijdens deze eerste periode dat Paulus in de gevangenschap zat, heeft hij verscheidene brieven geschreven. Over sommigen zijn er wel vragen of dat in Rome gebeurd is, ook over deze brief. omdat je je kunt afvragen hoe het mogelijk is dat Onesimus, die uit Colosse kwam, zo ver gevlucht was dat hij helemaal in Rome was terechtgekomen. Maar laten we ons niet met dat soort details bezighouden. In het algemeen gaat men ervan uit dat de Efeze, de Filippenzen en de Colossebrief en ook 1 Timotheus en deze brief aan Filemon geschreven zijn tijdens deze eerste periode van gevangenschap. We noemen dat de gevangenisbrieven. En als ik dat zo voor u heb opgesomd, dan hoort u dat het er aardig wat zijn. 2 Timotheus is geschreven tijdens de tweede gevangenschapperiode. Dus bijna de helft van de brieven zijn gevangenisbrieven. En dat geeft er natuurlijk een bijzondere kleur aan. Paulus is hier niet midden in zijn werkzaamheden. Hij zit hier in een koude, donkere cel. Niet te vergelijken met onze luxueuze gevangenissen. We weten dat de brief... Er zijn twee chronologieën in omloop. Volgens de ene chronologie is deze brief geschreven in het jaar 62-63. Gaat u ervan uit dat de Heer Jezus in het jaar 30 is gestorven en opgestaan, dan is dit zo'n goede 30 jaar later. Volgens de andere chronologie zou het jaar 60-61 zijn. Dat maakt ook niet veel uit. De brief is gericht aan Filemon met enkele anderen die genoemd worden en zijn huisgemeente in Colosse. Dat woord Colosse komt nergens in de brief voor. Maar als u goed kijkt, dan ziet u in vers 2 Archippus, hoogstwaarschijnlijk dezelfde als de Archippus die genoemd wordt in Colossense 4, die deel uitmaakte blijkens dat vers van de gemeente in Colosse. En in vers 23 lezen we u groeten Epaphras, mijn medegevangen in Christus, en dan volgen er nog vele. Maar die Epaphras kennen we ook alleen maar uit de brief aan de Colossenzen. En we weten dat hij een van die broeders in Colosse was, een echte voorbidder. En die ook vermoedelijk de gemeente gesticht heeft. En het feit dat deze groeten van Epaphras ook aan Filemon worden gestuurd, plus de vermelding van Archippus, die maken het hoogstwaarschijnlijk dat deze gemeente van Filemon zich ook bevond in Colosse. Dat leidt tot allerlei speculaties over hoe dat nou zat in die gemeenten in de verschillende plaatsen. Want de brief aan de Colossenzen is blijkbaar gericht aan de gemeente in het algemeen in Colosse. Dat was toch een betrekkelijk kleine plaats naar onze maatstaven. Vandaag geheel en al onder het puin, een van de weinige heuvels in Turkije die nog moet worden afgegraven. Maar groot was dat niet. En toch lezen we ook in Colossense 4 dat er een huisgemeente was in het huis van zuster Nympha. En zo kun je je ook voorstellen dat er een huisgemeente was in het huis van deze Filemon. De brief is geschreven door Paulus en Timotheus samen, daar komen we zo direct vanzelf op terug. Maar dan gaan we al in op de eerste verse. En ik heb u gezegd, laten we eerst eens kijken waar deze brief nou over gaat. Eerst in globale zin. Als je de brief goed leest, dan is het niet moeilijk je voor te stellen wat er gebeurd is. Deze Filemon was blijkbaar een slavenhouder. Naar onze voorstelling is het misschien heel vanzelfsprekend dat als iemand een christen wordt, dat hij dan natuurlijk meteen in zijn eigen huisgezin de slavernij afschaft. Dat is dan wel vanuit onze voorstelling gedacht. Zowel in de Griekse als in de Romeinse wereld dreef de hele economie op het reusachtige aantal slaven. Dat waren niet zoals dat vroeger gebeurde met zwarte slaven die gewoon gestolen werden uit Afrika. Dit soort slaven waren heel vaak krijgsgevangenen. Naar de maatstaven van die tijd waren dat mensen die eerlijk, dus aanhalingstekens, buitgemaakt waren in oorlogen en als krijgsgevangenen verkocht werden op de markt. Deze slaven hadden ook niet het ellendige bestaan veelal dat slaven hebben gehad op de Amerikaanse plantages bijvoorbeeld. Wat wij kennen als slavernij, en waar onze eigen voorvaderen aan meegewerkt hebben om die slaven te verhandelen van Afrika naar Noord- en Zuid-Amerika, dat is toch eigenlijk van een heel andere orde. Ik zit hier niet die slavernij van de Romeinen en de Grieken te verdedigen, want we zijn dolblij dat dat later is afgeschaft. Maar we moeten er wel een goede voorstelling van hebben. Slaven hadden vaak heel hoge functies in het huishouden. Slaven waren vaak de opvoeders van de kinderen, om maar iets te noemen. de pedagoog, zoals hij genoemd wordt, de tuchtmeester in de Galatenbrief, dat was ook zo'n slaaf. Niet dat het nou pretje was om slaaf te zijn. Je was niet heer en meester over je eigen leven. Je kon niet doen en laten wat je zelf wilde. Maar het was ook niet zo dat mensen een ellendig bestaan hadden. In elk geval, de hele samenleving dreef op dit instituut van de slavernij. En daarom zien we op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament dat er gelovige slavenmeesters waren en dat dat blijkbaar ook geaccepteerd werd. Paulus schrijft erover, Petrus schrijft erover. Slaven moeten gewillig gehoorzamen aan hun meesters, want er waren natuurlijk niet alleen gelovige meesters, maar ook gelovige slaven. En die gelovige slaven moesten aan hun meesters onderdanig zijn, zowel aan de goede als aan de slechte meesters. Zowel aan de gelovige als aan de ongelovige meesters. Het bijzondere is van deze brief dat deze brief niet gericht is op de afschaffing van de slavernij. En dat vind je in het Nieuwe Testament in het algemeen. Het Nieuwe Testament is zelden of nooit gericht op het veranderen van de maatschappelijke omstandigheden. Maar is gericht op iets veel fundamentelers. Namelijk de verandering van de mens in die sociale omstandigheden. Het evangelie verandert niet de slavernij, maar het evangelie verandert de slaaf. We zullen later DV in Titus 2 lezen over de slaven, dat die in het bijzonder een sieraad waren voor de leer van God onze heiland. Waarom is dat zo? Omdat slaven, juist omdat die mensen geen vrijheid kenden in aardse omstandigheden, het moeilijk hadden, dat juist die mensen op een heel bijzondere wijze gelegenheid hadden om te getuigen van de waarde van het evangelie. Zij konden in hun praktisch doen en laten zien wat het is een christen te zijn. Juist omdat ze het moeilijk hadden. Als je het makkelijk hebt, is het niet zo'n bijzondere prestatie om een goed christen te zijn. Maar deze mensen waren een sieraad voor de leer van het evangelie. Nogmaals, het evangelie verandert de slaaf. Het evangelie verandert ook de meester als hij een gelovige wordt. Hij wordt een ander soort meester voor zijn slaven. En wat dan op de lange duur gebeurt, dat is tenslotte dat ook de slavernij zelf in twijfel wordt getrokken. Dus eerst verandert het evangelie de slaaf, dan verandert het de meester, en naarmate het evangelie meer de hele samenleving gaat doorzuren, des te meer zie je dan dat geleidelijk aan ook het streven ontstaat die slavernij af te schaffen. Zodat toen de oudheid voorbij was, in die zin onze samenleving al niet meer op slaven was gebaseerd. Toch is het een kwaad geweest dat heel lang ook in christelijke gemoederen heeft doorgewerkt. Dat kunnen wij ons moeilijk voorstellen. Als u bedenkt dat de slavernij in Amerika, de Verenigde Staten, zelfs tot een burgeroorlog heeft geleid. Waarbij de noordelijke staten voor de afschaffing en de zuidelijke staten die grotendeels dreven op de slavernij tegen die afschaffing. Een burgeroorlog. En als u bedenkt dat iemand als Isaac da Costa, een van de grote christelijke geesten in Nederland in de 19e eeuw, in 1823, toen was hij nog jong, hij schreef toen een boekje Bezwaren tegen de geest der eeuw, maar in dat boekje van 1823 nam hij het nog op voor de slavernij. Hij vroeg begrip voor en dat zou in onze tijd ondenkbaar zijn. Het dus heeft lang geduurd voordat het voor ons allemaal vanzelfsprekend was dat deze verschrikkelijke, schandalige toestand in samenlevingen moet worden afgeschaft. Nu zult u kunnen zeggen, als dat zo is, als dit gaat over de vraag hoe een gelovige meester zijn weggelopen slaaf Onesimus moet behandelen. Er is een nieuwe situatie ontstaan. Niet alleen Filemon is een gelovige, maar ook Onesimus is tot geloof gekomen. En die wordt nu door Paulus teruggestuurd naar zijn meester. En hoe zal die meester hem nu ontvangen? Dat is erg belangrijk. En zou u kunnen zeggen, luister, wat hebben wij daar nou mee te maken? Wij kennen een dergelijke situatie helemaal niet meer. We hebben geen slaven die weglopen en weer teruggestuurd moeten worden. Dat is waar. Maar dat geldt voor een heleboel delen in de schrift. Als u dat principe rigoureus toepast, dan blijft er niet veel van de Bijbel over. Want de omstandigheden waarin dingen in de Bijbel beschreven worden, zijn zo totaal anders dan waarin wij leven. Maar wat niet verandert, dat zijn de goddelijke principes. Hoe ga je om met iemand die weggelopen is en jou daardoor grote schade en narigheid heeft bezorgd? Maar hoe ga je er ook mee om dat degene die weggelopen is misschien wel heel goede redenen had om weg te lopen? Op wat voor wijze kan er weer verzoening tot stand komen? Ik vind het merkwaardige van deze brief dat de brief er niet over uitweidt onder wat voor omstandigheden Onesimus weggevlucht is. Hij is er vandoor gegaan. Misschien heel gewoon omdat hij vrij wilde zijn. Maar misschien ook wel omdat hij een boef was die gestolen had. Maar het kan even goed zijn dat hij zich bij Filemon niet erg thuis voelde. En dat hij het gevoel had dat Filemon niet goed genoeg voor hem was. Daar wijdt de brief niet over uit. Hij is weggelopen en hij is tot bekering gekomen. En toen heeft Paulus tegen hem gezegd: Onesimus, luister, ik zou je dolgraag bij me willen houden. Ik hou van je. Ik ben erg op je gesteld geraakt. En ik zie hoe geweldig nut je voor me bent. Maar het kan niet anders. Hij is jouw meester. Hij heeft zijn recht op jou. En dus moet je terug. En het pleit voor deze Onesimus dat hij dat ook aanvaard heeft. Hij had ook kunnen zeggen, ik wil wel christen worden, maar één ding, ik ga nooit terug naar die man. Maar dat gebeurt niet. Onesimus was daar gewillig in. En die heeft dat gedaan. Wel, lieve mensen, dat principe, dat kom je nog elke dag tegen. Een vrouw die wegloopt van haar man, of een man die wegloopt van zijn vrouw. En een ander die door Gods wordt gebruikt om te bemiddelen. En die tegen die ene die weggelopen is zegt, je moet weer terug. Maar die ook tegen de ander zegt die het achtergebleven is, hoe ga jij nou de weggelopene ontvangen? Kinderen die van huis weglopen omdat ze of stout zijn, of omdat ze het thuis niet meer kunnen harden vanwege de houding van hun ouders. Of misschien wel een combinatie van die twee. Daar gaat de brief helemaal niet zozeer over. De brief zegt niet, het is Onesimus schuld of het is jouw schuld, Filemon, dat hij weggelopen is. De brief zegt eenvoudig, hij is veranderd, Filemon. Hij is een gelovige geworden. Er is iets geweldigs met hem gebeurd. En wat ga jij nou met hem doen? Tegen Onesimus wordt gezegd, je moet terug, jongen. Daar helpt geen lieve moeder aan. Tegen Filemon wordt gezegd, en hoe ga jij hem nou ontvangen? Lieve mensen, dit soort dingen komen elke dag voor. Het is een geweldige zegen. Wanneer je dat als oudsten van een gemeente mag doen, wanneer je dat als pastorale medewerkers mag doen, of als een gewone broeder of zuster die zulke mensen op zijn weg krijgt. Paulus is hier helemaal niet de apostel. Hij is wel apostel, maar hij treedt niet als zodanig op. In elke brief is dat van belang. Om te zien of hij zich als apostel presenteert of niet. De Filippenzenbrief was zo'n treffend voorbeeld waarin Paulus zich ook niet als apostel presenteerde, maar als broeder onder de broeders. Dat hangt ook samen met het feit dat in de Filippenbrief, net als in Filemon, totaal geen leerstellige uiteenzettingen volgen die zeker apostolische autoriteit vereisen. Hier gaat het om een hele praktische situatie waarin Paulus als gewone broeder spreekt tegen een broeder die een vriend van hem is. Een medewerker, een medearbeider. Ze hebben samen gestreden in de dienst van de Heer. En dit is van broeder tot broeder, zoals het ook van zuster tot zuster zou kunnen zijn. Zoals elke broeder of zuster in zo'n situatie kan belanden waarin hij de wijsheid heeft, nodig heeft, om twee mensen tussen wie verwijdering is ontstaan, weer bij elkaar te brengen. De een is weggelopen van de ander. Allebei zijn ze verdrietig en allebei zijn ze boos. En wij zouden misschien geneigd zijn de schuldvraag uitvoerig op te lossen. En misschien dat in sommige omstandigheden ook absoluut noodzakelijk is. Hier is dat niet zo, omdat het hier niet gaat simpelweg om een weggelopen slaaf die terug moet, maar om een slaaf die tot bekering is gekomen. Er is een totaal nieuwe situatie ontstaan. Totaal nieuw voor Onesimus, die nu als christen de verantwoordelijkheden voor zijn daden moet leren dragen en om die reden terug moet. Maar ook een totaal nieuwe situatie voor Filemon, die ongetwijfeld erg boos was omdat deze slaaf was weggelopen van hem. Hij had een hoop geld voor deze jonge slaaf betaald. En nu was hij er vandoor. Dat betekende een economische schadepost. En nu krijgt hij te horen, Onesimus is een christen geworden. En dan ontstaat er ook in zijn ziel, net als in die van Onesimus, een soort innerlijke strijd. Wat moet ik nu met deze jongeman aan? En Paulus zegt, ik zal het je vertellen. In die zin bekeken is dit dus een zeer actuele brief. Onesimus wordt teruggestuurd, samen met deze brief natuurlijk. Hij is de postbode voor deze brief. In het einde van de Colossensebrief, daar worden ook de verschillende groeten meegegeven, maar daar is het Tychicus die de brief meeneemt. Ik weet niet of ze samen gereisd hebben, maar in elk geval, hier zal het Onesimus zelf zijn, die terugkwam bij Filemon. De Filemon wist nog nergens van. Dus hij moet al bijzonder verbaasd zijn geweest toen op een dag Onesimus voor hem stond. Misschien heeft hij wel gezegd, hier is een brief van Paulus, lees dat eerst maar voordat je boos op me wordt. Ik weet niet hoe het gegaan is. Maar in elk geval, die brief heeft hij zo gauw mogelijk in handen van zijn meester gelegd, opdat die zou weten hoe de situatie was. En Paulus, het is ook bijzonder, men heeft heel vaak verondersteld in deze brief, dat Paulus eigenlijk van Onesimus verwacht, van Filemon verwacht dat deze Onesimus zal vrijlaten. En ik vraag me af of dat niet een beetje wishful thinking is. Het is misschien omdat van ons uit gezien we dat zo graag zouden willen. Maar als je goed leest zie je dat Paulus dat nergens met zoveel woorden eist. Je kunt het hoogstens tussen de regels door willen lezen, maar misschien is het toch inlegkunde. Wat hij letterlijk vraagt is niet meer dan dit. Alsjeblieft toon clementie. Mens, vergeef deze weggelopen slaaf. Neem hem aan, niet alleen als een slaaf, dat is hij, maar als een broeder in Christus. Neem hem aan, dat zeg ik er uitdrukkelijk bij, als iemand die in het gewone leven in jouw huishouden slaaf zal zijn zoals hij dat voor die tijd was. Maar als je zondags met hem in jouw huisgemeente zit, dan zit er niet alleen jouw vrouw, Apphia, ik neem aan dat het zijn vrouw is. Dan zit er niet alleen broeder Archippus, misschien was dat wel een van de oudsten daar in die huisgemeente. Maar dan zit daar voortaan ook broeder Onesimus. En die zit daar niet als jouw slaaf. Dat is natuurlijk het bijzondere van wat het christendom deed. Moet je eens proberen voor te stellen. Wij leven in een samenleving waarin wij allemaal gelijkgeschakeld zijn. Of je nou hoog of laag opgeleid bent, wat voor titels je ook mogen hebben, dat speelt allemaal geen rol. Wij zijn vertrouwd met gelijkheid. Ook dat is eigenlijk een vrij recente uitvinding. Ik heb nogal veel vooronderzoek gedaan en als je kijkt onder je voorgeslacht wie nou de ouderlingen en diakenen in de kerk waren, dat waren altijd de mensen uit de gegoede kringen. De mensen met geld, rijke boeren of de notabelen van het dorp. En dat is eigenlijk pas in de 19e en vooral in de 20e eeuw veranderd. Maar het christendom van huis uit was zo niet. Het christendom verkondigde, en dat was totaal nieuw, dat weliswaar er slaven en meesters waren in de samenleving, en het christendom was er in eerste instantie helemaal niet op uit om dat te veranderen. Maar het christendom zei tegelijkertijd dit, als jullie in de gemeente bij elkaar zitten, dan maakt het niet uit of je een slaaf of een meester bent, dan ben je broeders en ben je broeder Christus. En er is geen verschil tussen jullie. In Christus is nog man, nog vrouw, nog slaaf, nog vrije, zegt Galaten 3. Zodra je als het ware de deur van de zaal binnentreedt en je zit bij elkaar als gemeente, nou ja, het was geen zaal, het was een huisgemeente. Je zit samen in de huiskamer bij elkaar. Als de samenkomst begint, is het broeder Onesimus en broeder Filemon en verder niks. Misschien heb ik u het wel eens vaker verteld uit de 19e. Ik heb verschillende boeken in mijn boekenkast van een Mr. F.G. Patterson uit de 19e eeuw. Deze man was koetsier. Hij had een heel nederig beroep. En hij was dat bij een zeer adellijk man. Ze hoorden allebei bij dezelfde gemeente. Niet bij de kerk, wat dan toen de Engelse Anglicaanse kerk was, maar bij een evangelische gemeente zouden wij vandaag zeggen. Zondagsmorgens kwam de koetsier voor en zat op de bok en hij hield de deur open en die meneer stapte in en ze reden allebei naar dezelfde samenkomst. Dat zal een relatief kleine gemeente geweest zijn. Op het moment dat ze de deur binnenkwamen, veranderde de totale situatie. Want deze broeder Patterson was een buitengewoon begaafd man. In zekere zin was hij de geestelijke leider van die gemeenschap. Zodra ze binnen waren, was hij degene die ook gewoonlijk het woord bediende, de preken hield. En zodra ze samenkomst afgelopen waren en we gingen weer naar buiten, dan haastte hij zich om de koets voor te rijden en de adellijke meneer stapte weer in. En zo reden ze naar huis. En ik moet daar vaak aan denken als ik denk hoe dat in de oudheid was. Wij kunnen ons dat niet meer voorstellen, maar het helpt ons om zo'n vreemde situatie te begrijpen. Gelovige slaven en gelovige meesters, ja, maar in de samenkomst gelijk. In de samenkomst gelijk. Man en vrouw in de samenkomst gelijk. Jood en Griek. Jood en Griek. Was ook zo'n moeilijke. In de samenkomst gelijk. Man en vrouw was trouwens ook al moeilijk genoeg. Vrouwen hadden totaal geen enkel ambacht of ambt in die oude Grieks-Romeinse wereld. Maar in het Nieuwe Testament lezen we over allerlei zusters die bepaalde functies hadden. Ik noemde al in Colosse Nympha, deze zuster die ook een huisgemeente had. Nou, zelfs de overschrijvers van de handschriften hadden daar al moeite van. Moeite mee, die hebben achter Nympha gauw een S gezet, Nymphas, dan was het tenminste de naam van een broeder, want dat kon natuurlijk nooit. En als je dat nou teruggaat en je gaat naar de alleroudste handschriften, in de tijd van de Statenvertaling waren de oudste handschriften uit de 10e, 11e eeuw. Nu kennen we handschriften uit de 1e, 2e eeuw. En dan zie je dat in die oudste handschriften gewoon zuster Nympha is. Net als zuster Junia daar genoemd door de Romeinen 16 als een apostel. Net zoals zuster Febe genoemd wordt als diaken, wat meer betekent dan de tegenwoordige diaken in de kerk in Romeinen 16 vers 1. In de samenkomsten golden niet de regels van de samenleving. Daar hadden de zusters wel wat te vertellen. Daar hadden de slaven ook wat te vertellen. Elk naar de gaven en de bediening die de Heer ze gegeven had. Dat was het maatgevende. Maar als gelovigen waren ze allemaal gelijk. En dat vind ik het bijzonder. Wij kunnen natuurlijk wel zeggen, wat vervelend dat het Nieuwe Testament nou niet harder tegen die slavernij ingaat en zo. Dat komt vanzelf. Hoe meer de samenleving door het evangelie bepaald wordt en door het evangelie beïnvloed wordt, dan komen dit soort wantoestanden vanzelf aan bod en zal dat verdwijnen. En dat is ook gebeurd. Maar het evangelie verandert mensen. Van binnenuit door de kracht van de Heilige Geest. En dat vind ik het bijzondere en het mooie in dit briefje. Als je kijkt hoe het begint, laten we nu in het kort deze brief nogmaals doorwandelen. Eigenlijk is, als je het algemene karakter begrepen hebt, zijn de details niet meer zo ingewikkeld. Het is de gevangen Paulus samen met Timotheus, daaraan ziet u al dat hier geen apostolisch gezag aan de orde is. Timotheus is hier als het ware gelijk geschakeld. Wij spreken altijd van de brieven van Paulus. Maar heel vaak zie je in de brieven dat hij ook anderen, zijn medearbeiders die met hem zijn, mee inschakelt als mede-auteurs van de brief. Terwijl het toch duidelijk is dat Paulus dit geschreven heeft. Hij zegt later ook, ik Paulus in vers 9. Dus het is terecht om te zeggen, dit is een brief van Paulus. Maar hij is nederig genoeg om zijn medewerkers mee in te schakelen. Philemon, een geliefde, hij kende hem heel goed, want hij noemt hem ook een medearbeider. Ze hebben samen gestreden in de dienst des Heren. Apphia, de zuster, men neemt het algemeen aan dat dat wel zijn vrouw zal geweest zijn, dat was zijn huisgemeente. En Archippus, zoals gezegd, die kennen we uit Colosse 4, dat weet u wel, dan kreeg hij die vermaning dat hij de bediening die hij had ontvangen ook daadwerkelijk moest uitvoeren. Voor altijd in de Bijbel opgetekend, dat zou maar gebeuren. Hier is hij een medestrijder van Paulus. Paulus kende en waardeerde deze broeder. En de brief is geschreven aan de hele gemeente. We zeggen de brief aan Philemon, maar eigenlijk is het een brief aan een hele gemeente. Je kunt misschien wel zeggen, misschien is er een uitzondering, maar dat alle brieven die aan individuele personen geschreven zijn in het Nieuwe Testament, nooit strikt persoonlijk zijn. Maar altijd geschreven zijn aan mensen als gemeenteleider. Bij Timotheus en bij Titus is dat heel duidelijk. De enige uitzondering lijkt 2 Johannes te zijn, die aan een vrouw gericht is. Maar het kan heel goed zijn dat die vrouw daar in feite een symbolische aanduiding ook is voor zo'n huisgemeente. Maar Philemon is hier ook aangesproken als geestelijk leider van deze huisgemeente. En dat betekent ook dat daarmee de zaak aan de hele gemeente moet worden voorgelegd. Terwijl u zou denken, er heeft niemand wat mee te maken. Deze Filemon, het gaat om zijn slaaf en het is dus alleen maar Filemon die er wat mee te maken heeft. Maar dat is niet zo. Zodra Onesimus terug is, als christen, is hij hartelijk welkom in de gemeente. En hoe zal hij daar in de gemeente worden opgenomen? Daar heeft Filemon een hele hoop over te zeggen. Die heeft een dikke vinger in de pap. Maar de hele gemeente heeft er wat over te zeggen. Allen zijn erbij betrokken. Hoe zullen wij deze nieuwbakken broeder, die eerst een weggelopen slaaf was en nu teruggekomen is, hoe zullen wij hem ontvangen? Dan beopent de brief met het bekende genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En zoals Paulus dat in het algemeen doet in zijn brieven, met als de grote uitzondering de Galaten brief, waar hij echt meteen met de deur in huis valt, zoals altijd begint hij met te danken. Hij begint niet meteen met zijn verzoek. Hij wil eerst prijzen wat in de persoon van Filemon en in zijn bediening te prijzen valt. En dat doet hij niet alleen maar om Filemon stroop om de mond te smeren. Hij doet het om duidelijk te maken dat, om het zo te zeggen, in Filemon de morele voorwaarden gegeven zijn voor het onderwijs van Paulus. Voor het verzoek van Paulus. Hij zag in Filemon dat de mogelijkheden voor een positieve respons aanwezig waren. We kennen allemaal zo'n situatie dat je denkt, zal ik nou werkelijk aan die persoon dat of dat vragen? Je weet bij voorbaat 100% zeker dat dat toch niet gebeurt. Het is parelen voor de zwijnen werpen. Het heeft geen enkele zin. Nou kun je daar grondig in vergissen. Maar Paulus wil met deze woorden die hij aangeeft duidelijk maken, Filemon, ik ga jou een nederig verzoek doen, ik ga je niet bevelen, maar ik weet mijn verzoek zal bij jou aankomen. Want jij bent een man met liefde en geloof. Ik denk altijd aan jou in mijn gebeden, daar ik hoor van jouw liefde en jouw geloof. Dat je hebt tot de Heer Jezus en jegens alle gelovigen. Geloof kun je ook vertalen met trouw, de trouw die je hebt jegens de Heer en jegens alle heiligen of alle gelovigen. Dat was liefde en dat was trouw of geloof. Dat is één en hetzelfde woord. En hij bidt ook voor Filemon. Hij dankt niet alleen maar voor het positieve dat hij in hem ziet, maar hij bidt ook voor hem, opdat uw gemeenschap in het geloof krachtig wordt. Ik lees dat zo, uw gemeenschap in het geloof. Dat is de gemeenschap tussen Paulus en Filemon. Er is een geloofsgemeenschap tussen die twee. Dat is een prachtige uitdrukking. Je kunt wel zeggen, als gemeente ben je als geheel een geloofsgemeenschap. Dat zeggen we ook vaak zo. We spreken van geloofsgemeenschappen. En dan bedoelen we mensen die met elkaar verbonden zijn, niet alleen maar in Christus, maar ook nog in een aantal heel specifieke geloofsopvattingen waarin ze verschillen van andere christenen. We noemen ze dan een speciale geloofsgemeenschap. Maar Paulus heeft het hier niet over een bepaalde geloofsbelijdenis. Hij ziet Filemon als een geloofsbroeder, waarbij geloof niet gaat om de beleden waarheid, maar om de toewijding aan de Heer. Een medewerker, een medestrijder, samen knokkend in dezelfde geestelijke strijd. Ik bid, dat is een mooi gebed. Dat spreekt mij wel aan. Als ik zo denk hoe ik bid voor andere mensen, andere christenen. Deze broeder was hem zo na aan het hart, terwijl hij ver weg was, dat hij zegt, ik bid dat de geloofsband die wij met z'n tweeën hebben, Filemon, dat hij zich nog meer zal mogen verdiepen. In de erkenning, zegt Paulus, van al het goede dat in ons is voor Christus Jezus. Voor Christus. Dus ik hoop dat jij van jouw kant erkent wat er aan goeds is in ons, Paulus, Timotheus, in Christus, zoals wij van onze kant in jou erkennen wat er aan goeds is, geliefde, geloof, voor de Heer Jezus Christus. Want, zegt Paulus, ik had veel blijdschap en troost wegens uw liefde, omdat de harten van de heiligen door uw broeder verkwikt zijn. Paulus liet zich voortdurend informeren over de gemeente. We lezen in de Korinthebrief dat hij zegt in 2 Korinthe dat hij dagelijks overvallen werd door de bezorgdheid over alle gemeenten. Nou, als dat zo is, dan wil je ook constant informatie hebben over de gemeente. En dat was moeilijk. Dat kon alleen maar door personen die hem bezochten in de gevangenis en hem vertelden over wat er in de gemeente allemaal gebeurde. En er waren ook veel van die personen die hem opzochten. En wat is het dan geweldig? Wat is het dan belangrijk? U zou ze kunnen afvragen, wat zouden ze nou over mij als rapport uitbrengen? Stel je voor, iemand in uw gemeente moet over u een rapport uitbrengen naar iemand als Paulus, ver weg. Paulus zegt, hoe is het toch met broeder of zuster zo? Wat voor rapport zullen ze van u en mij geven? Filemon krijgt een goed rapport. Paulus heeft alle reden om dankbaar te zijn jegens de Heere God, omdat deze man vol liefde is en omdat hij erin slaagt de harten van medegelovigen te verkwikken. Paulus is bemoedigd. Hij denkt, zo'n man, die kan ik zo'n verzoek doen. Hij kan niks bevelen, dat wil hij ook niet. Hij wil niet als apostel met de vuist op tafel slaan. Hij wil verzoeken. Maar zoals gezegd, een verzoek doe je aan iemand van wie je mag verwachten dat hij, dat er een kansje is dat hij erop in, dat hij erin gaat. En dat is wat Paulus ziet. Hij ziet liefde in deze man. Hij denkt, aan deze man kan ik het vragen. Want ik vraag iets heel moeilijks. Ik neem aan in die tijd als een slaaf wegliep, dat de straffen vreselijk waren. In elk geval waren ze dat zo in de negerslavernij in de Verenigde Staten. Het zal in die tijd wel niet veel anders zijn. Misschien dat deze man in principe rijp was voor een doodvonnis. Een weggelopen slaaf moest dat met zijn leven betalen. Ik weet het niet zeker, misschien wat er ook niet altijd zo strikt de hand aan gehouden, want als je je slaaf ombrengt, dan ben je natuurlijk ook een economische, heb je ook een economische schadepost. Maar in ieder geval, de straffen waren streng. En Filemon mag dan een beste broeder zijn, maar hoe zal die omgaan met een teruggekeerde slaaf, ook al is het een christen geworden? Dat is de spanning die uit deze brief spreekt en we weten het antwoord niet. We weten niet hoe het gegaan is. We kunnen alleen maar raden. En eigenlijk hoeven we dat ook niet te weten. De vraag is niet, hoe is het nou uiteindelijk afgelopen in Colosse? Wat heeft Filemon uiteindelijk met Onesimus gedaan? De vraag is, wat zouden u en ik doen in zo'n situatie? Dat is veel belangrijker. Niet hoe is het toen afgelopen, maar hoe loopt het af als wij in een dergelijke situatie komen waar iemand een beroep doet op de liefde en de barmhartigheid van ons hart. Terwijl we alle reden hebben om boos te zijn en misschien zelfs wel straf uit te delen aan een dergelijke persoon. Dat is de spanning. Daarom zegt Paulus, hoewel ik in Christus veel vrijmoedigheid heb u te bevelen wat gepast is. Ja, hier spreekt toch nog even de apostel. Hij zegt, ik zou hier als apostel kunnen optreden. En als apostel kon ik eenvoudig zeggen, Filemon, broeder Filemon, als apostel zeg ik tegen jou, je moet hem aannemen. Of zelfs, je moet hem vrijlaten. Maar dat doe ik niet, zegt Paulus. Want dan is natuurlijk de vriendschap gespeeld. Als twee mensen in een dergelijke situatie zijn, zeg je voor, je hebt een hele goede vriend in de gemeente en jij bent gemeente. Het oudste en hij is dat niet. En er valt aanmerking op hem te maken. En je gaat op je strepen staan en je slaat met je vuist op tafel. Dan zul je als oudste misschien wel je zin krijgen, maar je bent een vriend kwijt. Dan zeg je maar, lieve jongens, gaan jullie maar naartoe tegen de andere oudste. Want het gaat om een vriend van mij. Paulus wil de vriendschap niet verspelen. De liefde tussen die twee. En hij werkt een beetje, dat mag je best zeggen, Filemon op het gemoed. Dat is niet altijd verkeerd. Wij komen niet altijd alleen maar met zakelijke, intellectuele argumenten. Hij komt ook met gevoelsmatige argumenten. En zoals er niks mis is met het intellect, zo is er ook niks mis met het gevoel. Paulus zegt in de eerste plaats, Filemon, ik ben een oud man. Nou, als je het goed uitrekent, er zijn wat speculaties over wanneer hij nou precies geboren is. Maar de vraag is of hij ooit de 60 jaren heeft bereikt. En dit was nog een heel eind voor de marteldood. Maar in die tijden was je als 50er zeker een oud man. En de jongste onder ons zullen iemand van 50 sowieso ook een oud man noemen. Dat is nog even vers 2. Maar zo beleefde Paulus dat wel. En ten tweede zegt hij, ik zit in de gevangenis. Filemon, ik ben een oud man en ik zit bovendien in de gevangenis. Zou je mij een genoegen willen doen? Wil je mij een vreugde bereiden? Ik doe een beroep op u aangaande mijn kind dat ik in mijn gevangenschap heb verwekt. U kent die beeldspraak, Paulus zegt dat van Timotheus en van Titus, dat zij een kind van hem zijn. Dat betekent gewoon dat Timotheus en Titus en Onesimus door de bediening van Paulus tot geloof zijn gekomen. Zo was het ook met de gelovigen in Korinthe. In 1 Korinthe 4 noemt hij die gelovigen in Korinthe ook zijn kinderen. Dan noemt hij zich een vader van hen. Dat is heel gewone beeldspraak. Iemand die door jouw bediening tot geloof komt, dat is jouw geestelijk kind. In zijn gevangenschap is hij in aanraking gekomen. Hoe weten we niet? Hoe weten we met deze Onesimus? Wat we wel weten is dat door deze ontmoeting deze Onesimus de Heer Jezus heeft gevonden. Dan moet u weten dat de naam Onesimus betekent nuttig. Merkwaardige naam. Ik weet niet wie die naam bedacht heeft. Misschien voor Filemon wel. Misschien was, zolang het allemaal nog goed ging, Onesimus een zeer nutte slaaf. Maar zodra Onesimus er vandoor was, was hij zeer onnut geworden voor zijn meester. En Paulus zinspeelt op die betekenis. Hij zegt, Onesimus die u vroeger van geen nut was. Dat kan betekenen toen hij nog slaaf was. Misschien was het een slaaf die de kantjes er vanaf liep. Kan ook betekenen dat Paulus bedoelt, vanaf het moment dat Onesimus is gevlucht, was hij van jou niet meer van nut. Die ik aan u heb teruggezonden, zegt hij, in de verleden tijd, want Onesimus heeft die brief al overhandigd, die is intussen al terug. Die ik aan u heb teruggezonden, hem, dat wil zeggen mijn hart. In één keer maakt Paulus daarmee duidelijk hoe hij tegenover deze Onesimus staat. Mijn hart. Nou, dat is heel wat als je van iemand zegt, dat of dat is, die of die is mijn hart. Dat zeg je van je eigen vrouw of man. Maar Paulus zegt dat van deze broeder. En dat blijkt ook uit het vervolg. Hij heeft Onesimus niet alleen tot de Heer mogen leiden. Hij heeft Onesimus lief gekregen. Als een kind in het geloof heeft deze Onesimus hem gediend. En Paulus realiseerde zich hoezeer hij verder ook zou kunnen profiteren van deze buitengewoon nuttige, gelovige jongeman. Maar hij erkent de rechten van Filemon. En hij doet het niet. Het kon niet, het mocht niet. Paulus heeft liefde voor Onesimus, maar Paulus dient niet zijn eigen belangen. Dat zou zijn als hij die jongen zou hebben behouden. Ik had hem bij mij willen houden, zegt hij in vers 13, opdat hij mij namens u zou dienen in mijn gevangenschap voor het evangelie. Namens u, dat betekent zoveel van, jij Filemon bent niet bij me, terwijl we toch samen gewerkt hebben in het evangelie, maar in plaats daarvan zou jouw Onesimus nou bij mij geweest zijn om mij te dienen. Maar dat kan niet. Je hebt een recht op hem. Het is jouw slaaf. Daarom kan ik niks doen zonder jou goed vinden. In dat goed vinden zit toch opgesloten. Dat is de belangrijkste reden om voor de uitleggers om te vermoeden dat Paulus toch bedoelt, alsjeblieft laat hem vrij. Want in dit vers zou je kunnen veronderstellen dat Paulus zegt, ik zou hem graag bij me houden in het evangelie, maar dat kan niet zonder jouw toestemming. Hij zegt niet rechtstreeks, wil je alsjeblieft toestemming geven dat hij weer naar me terug kan komen om mij te helpen? Maar het zit er indirect in opgesloten. Hij respecteert volledig de verantwoordelijkheid en de eigen besluitvorming van Filemon. Opdat het goede, zegt hij, bij u niet als uit dwang, maar vrijwillig zou zijn. Hij had kunnen dwingen als apostel, maar dat wilde hij niet. Want wellicht was hij daarom voor een tijd van u gescheiden, opdat u hem eeuwig zou bezitten. Naar de mens gesproken zou je zeggen, Onesimus moest helemaal naar die gevangenis van Paulus om het evangelie te leren kennen. Er zit natuurlijk een klein onderhuids verwijt in, want hij had een gelovige meester. Dat kun je allemaal wel eens meemaken. Ook ten aanzien van, wat heel gevoelig ligt, ten aanzien van je eigen kinderen. Je hebt een groot verlangen dat jouw kinderen de Heer Jezus leren kennen. En je hebt het ze wel voorgehouden, maar je moet soms ook accepteren dat jij als vader of moeder soms, niet altijd gelukkig, maar soms de minst aangewezen persoon lijkt te zijn. Er komt een leeftijd dat ze het makkelijker aannemen van een ander. Dat moet je niet als pijnlijk ervaren. Het gaat velen van ons zo. Ze komen in kampen terecht, waar ze in het geloof worden opgebouwd, waar ze geconfronteerd worden met het evangelie en ze nemen een beslissing voor de Heer Jezus. En je zegt, ik begrijp dat niet, we hebben het ze zo vaak verteld. En thuis hebben ze die beslissing niet genomen en nu ineens gebeurt het. Nou, wees blij. Het is toch niet belangrijk dat jij nou de eerst aangewezene bent. Bovendien, door jouw geloofsonderwijs heb je toch het hele fundament daarvoor gelegd. Je hoeft toch geen erezaak van te maken. Maar heel vaak zie je dat het kwartje pas valt op een heel andere plek, onder heel andere omstandigheden, doordat ze het nou eens van een ander horen. Zit er niet over in. Filemon zit er niet over in dat Onesimus het evangelie bij jullie, hoewel hij het daar ook gehoord zal hebben, niet heeft aangenomen dat hij helemaal naar Rome moest komen om het daar te leren kennen. Zo gaat het soms. Het is het enige wat telt, is het resultaat. En nou krijg je hem terug. En je krijgt hem terug als slaaf. Maar niet alleen maar als slaaf. Maar meer dan slaaf. Een geliefde broeder. Vooral voor mij. Daar heb je het weer. Ik zou zo graag van deze broeder willen profiteren in de bediening. Vooral voor mij. Hoeveel te meer voor u. Zowel in het vlees als in de Heer. Dat is het lastigste zinnetje in de hele brief. Wat bedoelt Paulus hier? Misschien bedoelt hij gewoon met in het vlees, in de alledaagste betekenis van het woord, zoals mensen als wapenbroeders in de geestelijke strijd optreden. Maar daarbovenuit broeders in de Heer, doordat je door het geloof in de Heer Jezus kinderen bent van dezelfde vader en daartoe behoort door dezelfde geestelijke familie. Als u mij dus, zegt Paulus, voor uw deelgenoot houdt, uw partner, uw medearbeider, uw medestrijder, neem hem dan aan als mijzelf. Dat wil zeggen, zoals je mij hebt aangenomen als je vriend, als je broeder, als je partner. En als hij u enig onrecht heeft aangedaan of u iets schuldig is, breng dat mij in rekening. Dat kon natuurlijk zomaar gebeuren. Al was het alleen al die verloren arbeidsuren. Hier gaat Paulus, ik wil er niet te veel in leggen, maar hier gaat Paulus toch wel degelijk lijken op het grote voorbeeld van de Heer Jezus zelf. Doordat hij de schuld van Onesimus, die Onesimus zelf niet kan betalen, op zich neemt. Ik, Paulus, heb het met mijn eigen hand geschreven, ik zal het betalen. Paulus neemt de schuld van deze slaaf op zich. Hij betaalt als plaatsvervanger voor deze slaaf. Maar hij zegt er interessant genoeg meteen bij, om u niet te zeggen dat u bovendien uzelf aan mij schuldig bent. Dat is altijd de balans. Paulus zegt daarmee als het ware, ik wil graag jou betalen. Maar Filemon, laten we goed bedenken, we zijn vrienden, we zijn broeders, we zijn medestrijders. Wij zijn onszelf aan elkaar schuldig. Ik ben mezelf aan jou schuldig, maar jij bent ook jouzelf aan mij schuldig. Dat hoort bij broeders, dat hoort bij vrienden. Dat hoort bij medearbeiders. Dus Paulus zegt niet alleen maar, ik wil alles wel betalen, dat wil hij wel. Maar hij zegt tegelijkertijd, bedenk Filemon, jij staat net zo goed in de schuld bij mij. Al was het alleen maar omdat je mijn broeder, mijn vriend bent. Wees niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben, zegt Romeinen 13. In die zin staan we allemaal bij elkaar in de schuld. In die zin zijn we allemaal schuldenaars. Elke broeder, elke zuster heeft recht op mijn, op uw liefde. En een schuldenaar blijf je ook altijd. Dat is een schuld die kun je nooit afbetalen. Je kunt nooit zeggen van ik heb hem nu een jaar lang lief gehad. Nou is het welletjes geweest, het is voldoende. Ik heb nou mijn best gedaan. Je blijft altijd schuldenaars. Het is een schuld zo groot dat hij nooit afgelost raakt. We zijn altijd schuldenaars om elkaar lief te hebben. Dus Paulus zegt, ik wil graag betalen. Maar, Filemon, je bent mij net zo goed schuldig. Je liefde, je vriendelijkheid, je welwillendheid. Ja, broeder, laat mij voordeel van u hebben in de Heer. Verkwik mijn hart in Christus. Doe alsjeblieft wat ik van je gevraagd heb. Ik zal je er zo dankbaar voor zijn. Ik heb u geschreven in vertrouwen op uw gehoorzaamheid. Daar ik weet dat u zelfs meer zult doen dan ik zeg. Ook dat moet je niet te makkelijk als stroop om de mond smeren opvatten. Paulus kende zijn vriend. Hij wist, zei ik al, dat hij dat aan hem mocht vragen. En hij wist ook dat Filemon maar al te graag het zou doen en zelfs meer dan dat zou doen. Daar zit nog iets achter. Paulus verwachtte stellig dat hij zou worden vrijgelaten uit de gevangenis. En dat is ook gebeurd. Zo goed als hij bij de tweede gevangenschap wist, dat zullen we in 2 Timotheus zien, dat het einde daar was, dat hij spoedig de marteldood zou sterven, zo zeker wist hij tijdens de eerste gevangenschap, dit is nog niet het einde, ik zal weer vrijgelaten worden en dan zal ik weer rondreizen. En zo zegt hij hier in vers 22, bereid mij tevens ook huisvesting, want ik hoop door uw gebeden u geschonken te zullen worden. Dus mede dankzij jullie gebeden, omdat jullie je zo voor inzetten in het gebed dat ik weer vrijgelaten zou worden, zo reken ik erop dat dat ook zal gebeuren. Nou, wij zouden zeggen, logies klaarmaken, dat is kleine moeite. Tegen de tijd dat hij in de buurt is, is het nog vroeg genoeg. Maar het is mooi als je als het ware het bed al klaar hebt staan voor iemand. Als je aan iemand kan schrijven, je bed is opgemaakt, er ligt schoon goed op, alles is kant en klaar, je kan zo komen. Dat voelt gasvrijer aan dan wanneer iemand zegt, nou, we hebben er nog niks aan gedaan, maar tegen de tijd dat je hier bent, zullen we zorgen dat alles in orde is. Zo vraagt Paulus, bereid mij logies. Want ik hoop heel gauw bij jullie te zullen komen. Nou, het is toch nog een heel eind van Rome. Zelfs al zou hij vrijgelaten worden, dan zouden er toch misschien wel maanden overheen gaan voordat hij op al zijn reizen ooit weer eens een keer in Colosse aan zou komen. En toch vind ik het zo mooi dat hij zegt, heb alvast de logierkamer gereed. Mij Paulus zijn vele vrienden, Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus. Nou, die kennen we al uit de Colossebrief. Marcus, dat is natuurlijk Johannes Marcus, die aanvankelijk zo nutteloos was. En die later zo van veel nut is geworden voor Paulus in de dienst. Zoals Paulus dat later in 2 Timotheus schrijft. Aristarchus kennen we ook al uit het begin van deze brief en uit de Colossebrief. Demas, daarvan horen wij later in 2 Timotheus 4 dat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Een dienstknecht van de Heer, die later toch weer door de wereldse dingen in beslag is genomen. Dat hopen we te zijn er tijd te bespreken bij de 2 Timotheusbrief. En tenslotte Lucas, die ook in de Colossebrief voorkomt. De geliefde arts noemt Paulus hem daar. Zijn broeder en medestrijder, maar die ook als arts door hem gewaardeerd en geliefd werd. Het eindigt met de gebruikelijke slotgroet waarbij u alleen nog op deze kleinigheid moet letten dat uw geest hier meervoud is. Nog eenmaal richt Paulus zich nu tot de hele gemeente. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met jullie geest. Meervoud. Dat geldt zowel voor Philemon als voor Apphia als Archippus en alle anderen in die gemeente. En daarmee is het eigenlijk dus indirect toch weer een gemeentelijke brief. De Heer mogen zijn woord zegenen en de overdenking daarvan. En vooral heel praktisch toepassen aan onze eigen harten en in onze eigen levens.